Geliefde gemeente, misschien hebt u het ook wel eens gehad dat je ergens was en dat maakte zo'n indruk. En je dacht, zo kon het in de hemel wel eens een beetje zijn. Misschien is dit wel iets van hoe het ook in de hemel is. Dat zou je bijvoorbeeld kunnen hebben bij een mooi concert. Als er mooi gezongen wordt, liefdevol en tot eer van God. Dan zou je wel kunnen denken, zulke muziek, die is er misschien wel in de hemel. Hoe had u dat vandaag? Ik werd om 11:45 wakker. Toen had ik niet het gevoel dat het een beetje leek op de hemel. Ik hoor het wel van meerdere. Dat doet wel eens denken aan de oordeelsdag. Of misschien ook wel een klein beetje aan de hel. Heb je dat nooit? Zoals ons om... Ja, ik schaam me toch zelf maar bij in, want ik ben er onderdeel van, al lig ik dan op bed. Maar zoals we dan op het gewoon vinden dat om 12:00 op oudejaarsavond gaat, dat lijkt toch niet op de hemel. Het is wel goed om erover na te denken. Hoe eindigen wij het jaar? Hoe beginnen wij het jaar? Wie staat er voor ons aan het einde? Wie staat er voor ons aan het begin? We beginnen nu het nieuwe jaar. En hoe bent u het jaar begonnen? Hoe verlangt u het jaar te beginnen? Hoe verlangt u het jaar te eindigen? Hoe verlang je het leven te eindigen? Er is maar één goed begin en één goed einde. En daar wijst de Heer Jezus ons op in Openbaring 1, het 8e vers. Openbaring 1, het 8e vers. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heere, die is en die was en die komen zal, de Almachtige. Onder dit woord, boven de preek staat, Christus, de Alpha en de Omega. Drie gedachten van de geschiedenis, van het geloof en van het leven. Christus, de Alpha en de Omega. Van de geschiedenis, van het geloof. En van het leven. Dus als eerste Christus, de Alpha en de Omega van de geschiedenis. Wat is dat eigenlijk, Alpha en Omega? Dat zijn twee letters. En Alpha, dat kennen we allemaal. Dat zit namelijk in ons woord alfabet. Alfabet, dat betekent gewoon AB. De Griekse alfa, dat is de A. En de Griekse beta, dat is de B. Dus als je zegt alfabet, dan laat je merken dat je al twee woorden Grieks kent. Alfa en beta. Maar dat Griekse alfabet, dat eindigt met de omega. De omega is de laatste letter van het alfabet. En als de Heer Jezus dan zegt, ik ben de Alpha en de Omega, dan lijkt dat op wat wij zeggen van A tot Z. Van A tot Z, daar zit alles in. A, B, C, tot en met X, Y, Z. Maar als wij dan ergens over zeggen van A tot Z, dan zijn die A en die Z verschillend. Alle vissoorten van A tot Z. En dan begin je bij de aal en je eindigt bijvoorbeeld bij de zeeduivel. Of bij de zeebaars. Van A tot Z. En er zitten nog een heleboel vissoorten tussenin. Daar zit ook de bot in en de brazen en de baas. En daar zit ook de snoekbaars in aan de achterkant. En de wijting. En alles ertussenin. Maar het zijn allemaal verschillende vissen. De aal. is de A en de zeebaars is de Z. Dat zijn niet dezelfde. En dat maakt deze tekst bijzonder. Dat de Heer Jezus zegt, ik ben de Alpha en de Omega. En ook alles ertussenin. Maar in elk geval de Alpha en de Omega. Het begin en het einde. Hij is niet alleen of de Alpha of de Omega, maar allebei. Wat hij hier zegt is vooral, ik ben Alpha en de Omega van de hele wereld, van de hele geschiedenis. Van alles wat ooit gebeurd is. Zoals dat zong uit Psalm 90. Van eeuwigheid, o God die eeuwig leeft, zijt gij de God die eind nog oorsprong heeft. God heeft geen einde. Hij zal nooit een keer stoppen en nu is het voorbij. Maar hij is de Omega, de allerlaatste. God heeft ook geen oorsprong, geen begin. Hij was er voordat alle andere dingen er waren. De Alpha. Dat zegt hij hier met deze woorden. Die is... En die was, en die komen zal. Die is, en die was, en die zijn zal. Dat was er ook bij. Of zoals de Heer Jezus, de Heere, de drie enige God het zegt tegen Mozes, bij de brandende braambos. Ik zal zijn, die ik zijn zal. Of, ik zal zijn, die ik ben. Hij is altijd. Hij verandert niet. Hij is nu precies dezelfde als dat hij was in de tijd van Abraham. En hij is nu precies dezelfde als dat hij zal zijn op de dag van zijn wederkomst. Hij is altijd. En hij is altijd dezelfde. En dat betekent ook het koninkrijk van God is er altijd. Het rijk van God. Dat rijk bestaat altijd. Dat wordt niet afgebroken. Niet afgekapt. Niet overwonnen. Hij was koning. En hij is koning. Openbaring 17. Dat staat in het 14e vers. Ja, hij is een koning der koningen. En een Heere der Heren. Dus hij is altijd en zijn rijk is altijd. Nu weten wij dat. Maar het is niet wat je altijd ziet. Je kunt het gevoel hebben dat andere rijken sterker zijn. Je kunt het gevoel hebben dat de duivel sterker is dan God. Als je de wereld overkijkt, dan heb je soms het gevoel, is het eigenlijk niet zo? Dat het rijk van de duivel sterker is. En dat altijd sterker is. En wat nu worden christenen vervolgd. Maar 100 jaar geleden werden ze vervolgd. En 1000 jaar geleden werden ze vervolgd. En 2000 jaar geleden ook al. En zo zal het ook wel blijven. Christenen, de ware gelovigen, zijn altijd een minderheid. En het is toch altijd hetzelfde met die rijken van de duisternis. Goed, dan heb je Nebukadnezar. En dan heb je de Romeinen. En dan heb je Napoleon en dan heb je Hitler, dat wisselt elkaar een beetje af. Maar daarachter, daar zit toch altijd hetzelfde duistere rijk van de duivel. En ten diepste verandert er toch niks. 2 maanden geleden of zo, hebt u een preek gehoord uit Prediker 1. Misschien weet u het nog wel. Ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid. Wat staat er ook in dat hoofdstuk? Het is altijd hetzelfde. Er is niks nieuws onder de zon. Het gaat maar door. De beken die steeds hun water in de zee afleveren en dan regent het weer en dan stroomt het weer. Dat gaat maar door. Maar ook wat mensen betreft, er is niks nieuws onder de zon. De mensen zijn slecht en blijven slecht en ze wisselen elkaar maar af, maar het blijft altijd hetzelfde. En het rijk van de duisternis, dat zit er altijd achter en altijd erachter te stoken. Daarom heb ik Openbaring 17 erbij gelezen. Openbaring 17, dan gaat het nou over het rijk van de duisternis. Hoe het daarmee eigenlijk afloopt. Vanuit Openbaring 13. En Openbaring 13 wordt vooral gezegd, hoe ziet nou het rijk van de duivel eruit? En hoe ziet het rijk van de duivel eruit naar het einde toe? Het beest uit de afgrond. Daarover gaat het nu ook in Openbaring 17. Het beest dat gij gezien hebt. En er worden een aantal dingen gezegd die lijken heel erg op wat in onze tekst staat. Maar het is dus net anders. Vers 8. Het beest dat gij gezien hebt was en is niet. En vers 10. De een is, de ander is nog niet gekomen. En vers 11. Het beest dat was en niet is. En vers 12. Die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen. Maar die komen dus. En daar gaat het ook over. Was en is en komen. Het beest was. Er zullen koningen komen. Maar er staat dan verschillende keren tussen. Het is niet. Het lijkt wel alsof dat rijk er altijd is. Maar hier zegt Johannes, als je een beetje dieper kijkt, dan zeg je eigenlijk is het er niet. In allerdiepste, zo diep als God, zo is het niet. Zo kun je alleen van God zeggen. Ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. Dat rijk van het beest, het rijk van de duisternis, ten diepste is dat niet. Het lijkt wel eeuwig. Er is nog nooit iets anders geweest, zou je denken. Maar dat is niet waar. Het lijkt wel alsof het overwinnen gaat en de toekomst voor de wereld is, maar het is niet waar. Voordat de duivel er was, voordat hij een duivel was en voordat hij een duister rijk had, was Christus er. En dan komt het eigenlijk, dan is het rijk van de duisternis er niet meer, dan is Christus er nog wel. Het gaat hier over Christus. Het gaat ook over zijn vader. Dus dat is één lijn. Van Christus staat hier, die is en die was en die komen zal. Datzelfde wordt gezegd van de vader in vers 4. En die bekende woorden, iedere dienst, beginnen we ermee. En genade zij u in vrede van hem die is en die was en die komen zal. Dat betekent van de eeuwige God. In vers 4 gaat het over de vader. Hier over de zoon. Als je ergens wilt zien dat de Zoon God is, dan heb je aan deze tekst toch al ruim genoeg. Christus en de Vader en de Heilige Geest, één enige God, leeft en regeert in eeuwigheid. De Alpha en de Omega. En het Rijk van de Duisternis. Je zou kunnen zeggen, dat is dan de beta en de psi. Of de B en de I. Heel eind. Bijna het hele alfabet. Maar niet het begin en niet het eind. Daarmee maakt de Heer Jezus ook duidelijk, die bepalen dus niet hoe alles toegaat. Omdat Christus er was, omdat God er was voordat de duivel er was, gaat alles niet volgens het plan van de duivel. Natuurlijk. Heeft de duivel een plan. En zeker kan hij een heleboel daarvan uitvoeren. Maar niet alles. Want de duivel wil het rijk van Christus afbreken. De duivel zou willen dat alle mensen naar de hel gaan. De duivel zou willen dat God geen God meer is. Maar daar komt niks van terecht. En hoeveel hij ook kan doen. Hij zal niet kunnen doen wat hij wil doen. Omdat Christus gaat doen wat hij wil doen. Mijn raad zal bestaan. De Heer Jezus, die staat aan het begin van de geschiedenis en die zegt, het zal gaan zoals ik wil. En dan eindigt het dus ook zoals hij wil. Terwijl je soms kunt denken, het loopt nog eens een keer helemaal verkeerd af. En in de wereld denken mensen dat natuurlijk ook. En vooral tegenwoordig denken ze over klimaatverandering. Want er is ook echt wel wat aan de hand. Maar er zijn mensen die worden er helemaal wanhopig van. Die zeggen, als we nog even zo doorgaan, dan is er geen leefbare planeet meer over. Die hebben geen toekomst. Maar een christen, die hoeft niet te doen alsof er niks aan de hand is. Die ziet wel dat er problemen zijn. Problemen met het klimaat. Problemen met de milieuvervuiling. Problemen met liefdeloosheid. Problemen met oorlogen. Problemen met honger. Problemen met ziekten. Problemen met kunstmatige intelligentie. Noem maar op. Er is echt wel veel aan de hand. Maar daar hoef je toch niet bij te wanhopen. Want Christus zegt, ik ben de Alfa, maar ik ben ook de Omega. Ik ben de eerste. Ik ben ook de laatste. Ik ben degene die was, maar ik ben ook degene die komen zal. En dan zal de wereld eindigen waar Christus wil. Hem is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Dat is de eerste. Alfa en de Omega van de geschiedenis. Hij is ook de Alfa en de Omega van het geloof. Het eerste punt, je mag dat zien in het heel grote. Maar dan ga je naar je eigen leven toe. Je eigen kleine leventje en je eigen hart. Nou zegt de Heer, daar heb ik eigenlijk hetzelfde in te zeggen. Kijk maar eens naar Johannes. Wij hebben dit hoofdstuk niet verder gelezen. Maar Johannes die dit schrijft, die begint met vertellen hoe hij Christus ontmoet heeft. De Zoon van God die hij al kende, zo goed kende op aarde. Hij heeft zo dicht bij de Heer Jezus geleefd 3 jaar lang. Maar nu heeft hij hem 10 jaren niet meer gezien. Hij heeft hem wel lief gehad. Hij heeft hem wel geloofd en de Heer Jezus heeft wel aan Johannes gedacht. Maar hij heeft hem niet meer gezien. Tot nu. Johannes is oud geworden, is verbannen naar het eiland Patmos. En daar kan hij wel gaan denken, ja wat moet ik nu nog doen? Ik was dominee in Efeze en daar kon ik preken, daar kon ik voor God getuigen. Maar dat is allemaal voorbij. Hoe kan ik nu nog iets nuttigs doen? En dan komt de Heer bij hem. Die zoekt hem op. Dan gaat hij vertellen dat Johannes een boek moet gaan schrijven en dan schrijft hij dat hele boek Openbaring. Nou, daar hebben we allemaal nog wat aan en daar hebben miljoenen christenen al wat aan gehad. Ook zover is het dan eerst nog niet. Eerst ontmoet hij Jezus. Maar Jezus is daar in zijn hemelse heerlijkheid. En is het zo machtig, dat Johannes niet weet waar hij het zoeken moet. Zo vol majesteit. Johannes schrikt ervan. Maar dan zegt de Heer Jezus, in vers 18, of in vers 17, vrees niet. Ik ben de eerste en de laatste. Dus die woorden die hij eerst spreekt als het ware tot de hele wereld. Die hij spreekt tegen het rijk van de duivel. Denk maar niet dat hij winnen gaat, want ik ben de Alfa en de Omega. Die zegt hij hier tegen Johannes. Johannes, vrees niet. Ik ben de Alfa en de Omega. De eerste en de laatste. Tot vertroosting dus voor de ziel van Johannes. Een beetje op dezelfde manier als in een Bijbelgedeelte waar hij naar verwijst. Jesaja 48 vers 12. Ook in Jesaja 41, Jesaja 44, u kunt dat vinden bij de tekstverwijzingen. Daar komen die woorden terug. Maar Jesaja 48 vers 12, dat is bijna op dezelfde manier als hier in Openbaring 1. Ik ben de eerste en de laatste. Vrees niet, ik help u, ik ben met u. Dat zegt hij daar tegen Israël, zoals hij het hier zegt tegen Johannes. En zo zegt hij tegen iedere geschrokken ziel. Ieder die de Heere vreest, ieder die vol ontzag is voor hem, ieder die denkt, wie zal bestaan als gij in het recht gaat treden? Ieder die zich zo klein voelt en hulpeloos. Vrees niet, zegt de Heer Jezus. Waarom niet? Ik ben de eerste en de laatste. Ja, maar juist dan, als hij zo oneindig groot is, dan moet je toch juist vrezen? Maar nu zegt de Heer hiermee, ik ben ook de eerste en laatste in de zorg voor je ziel. Dus hij is de eerste en de laatste in zijn machtige werk. Hij is ook de eerste en de laatste in zijn persoonlijke werk. In zijn zorgende werk. U kent wel die woorden uit Hebreeën 12, denk ik. Ziende op Jezus, de overste leidsman en voleinder van het geloof. De overste leidsman. Dat woord leidsman zou je ook kunnen vertalen met de beginner van het geloof. En de voleinder van het geloof. En alles ertussenin. De alfa en de omega van het geloof. Wat betekent het dan dat hij de alfa is van het geloof? Nog even het 18e vers. Ik leef. Ik ben dood geweest. Hij was dood. Tenminste als mens dus. Hij was dood, maar is levend geworden. Waarmee hij zegt, dan ben ik machtig om de dood te overwinnen. En kijk, de Heer Jezus, die is maar even dood geweest. Maar wij zijn van nature helemaal dood. Hoe kan er nou ooit geestelijk leven in ons beginnen als wij dood zijn? Waar haal je dat vandaan om nu te gaan leven? Je kunt toch nooit tegen een gestorvene zeggen, kom, sta op, begin weer te ademen, ga wat doen, ga wat zeggen. Dat kun je niet. Hoe kunnen wij ooit geestelijk leven als we geestelijk dood zijn? Wel, zegt de Heer Jezus, ik ben de alfa. Ik begin. Waar je eigen dood betekent dat het over is, daar is dat niet voor mij het laatste woord. Hij heeft zelf de dood overwonnen in zijn eigen leven, in zijn eigen graf. Dan kan hij ook de dood overwinnen in ons hart. En iedereen die de Heer Jezus heeft leren kennen, die zegt dat toch met dankbaarheid. Hij is begonnen. Ik was dood, maar ben weer levend geworden, net als de verloren zoon. Ik was verloren, maar ben begonnen, ben gevonden. Want Christus begon. Hij zegt ook, ik ben de omega van het geloof. Dat betekent dat hij zorgt dat het in stand blijft. Als je bij jezelf moet zeggen, ik ben het zomaar weer kwijt. Ik dwaal zomaar af. Ik ben zomaar weer helemaal druk met 1000 andere dingen. Ik ben de omega, zegt de Heer. Niet alleen de beginner, ook de leidsman, ook de voleinder van het geloof. Hij zal zorgen dat het geloof tot het einde komt. Zoals de Heer Jezus zegt tegen Petrus. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. De Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Dat is waar we ook iedere dienst mee beginnen. Niet alleen met die woorden die is en die was en die komen zal, maar ook met deze woorden. Hij laat niet varen de werken zijner handen. Ieder begin van de kerkdienst horen we dat. Hij laat het werk van zijn handen niet los. En nu aan het begin van het jaar horen we het opnieuw. Hij laat het werk van zijn handen niet los. Hoe zit dat nou met het beest? Aan de andere kant. Er zijn er ook in wie het beest werkt. Die hun hart aan het beest geven. Het is uiteindelijk één van beide. Of ons hart is voor Christus, of ons hart is voor het beest. Er staat in Openbaring 17, vers 8. En die op de aarde wonen zullen verwonderd zijn, welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens van de grondlegging der wereld, ziende het beest dat was en niet is, hoewel het is. Er zijn mensen, er zijn heel veel mensen, en er staat, allen die op de aarde zijn, behalve degene van wie de naam is in het boek des levens. Maar de rest, wat doet die? Die verwondert zich aan het beest, achter het beest. Die geeft zijn hart aan het beest. En die zegt, wees u maar onze leidsman. Wees u maar de overste leidsman en voleinder van ons ongeloof. Dus dat is de duivel. De overste leidsman en voleinder van het ongeloof. Waar zorgt hij dan voor? Dat lijkt heel wat. Dat lijkt eigenlijk ook heel wat meer. Als de Heer Jezus zegt, ik laat niet varen de werken mijner handen, dan zijn er een heleboel die mensen die zeggen, ja, maar wat is dat nou voor werk? Wat geeft u nou eigenlijk? Ja, dat kleine beetje wat hij geeft, wat, daar kun je toch niet van leven? Daar ben je niet gelukkig mee. Daar kun je het niet meer volhouden. We hebben iets anders nodig. Nou, en dan zegt de duivel, nou, ik heb nog wel wat anders. Heeft hij handen vol? Heeft hij een wereld vol? En dat kan zo mooi lijken. Dat beest heeft wat te geven. Daarom verbonden de aarde zich achter het beest aan. Maar wat is dat eigenlijk? Die raadselachtige woorden, Openbaring 17, vers 8. De laatste woorden. Die zeggen ons wat over. Er staat. Het beest dat was en niet is, hoewel het is. Het is en het is toch niet. Wat is dat nou? Het is. Het is niet. Ja, het is wel. Het is wel zichtbaar. Zo voor je oog is er heel veel. Maar het is eigenlijk nep. Het is niet echt. Het lijkt allemaal zo mooi. En er wordt natuurlijk steeds meer, hè. Door alle beeldschermen kunnen we steeds beter begrijpen wat nep is. Speelfilm. En fake nieuws en Photoshop. Allemaal genept. Maar eigenlijk sowieso wat op een beeldscherm staat, dat is niet. Als je een foto hebt van een zonsondergang, dat is geen zonsondergang. Hooguit kun je weer daar iets van zien. Maar het is niet. Een foto is alleen maar een herinnering. Maar is niks. Maar zo is eigenlijk het hele rijk van het beeld nep. Het voedt je ziel niet. Is dat wel waar u mee bezig bent? Waar je eigenlijk nog in leeft? Leef je nog in een nep wereld? In ongeloof. Ja, ongeloof naar God toe. Maar je gelooft alles van de wereld. Je gelooft dat de wereld je echt wat biedt. Je gelooft dat je van de duivel gelukkig kunt worden. Eigenlijk moet je daar een groot geloof voor hebben. Maar daar zorgt de duivel wel voor met al zijn speeltjes. Hij zorgt er wel voor dat het ongeloof gevoed wordt. En hij zegt, ik geef je alles hoor. Kom maar met mij mee. Daar ben je blij. Daar ben je gelukkig. Dan heb je toekomst. De overste leidsman en voleinder van het ongeloof. Maar waar eindigt dat dan? Kom bij onze derde gedachte. Christus, de alfa en omega van het leven. Maar waar eindigt dan dat van het beest? Als je nou je hart aan het beest gegeven hebt, het eerste wat dus de apostel zegt is, het lijkt heel veel, maar het is ten diepste niks. Dan leidt het ten diepste ook nergens toe. Bijna lijkt het dat het rijk van het beest de toekomst heeft. Ook daarom zijn er zoveel mensen die toch kiezen voor het ongeloof. Op welke manier dan ook, hè, met allerlei godsdiensten, zelfs christelijk, ongeloof. Want het lijkt alsof het rijk van het beest niet alleen nu heel veel te bieden heeft, maar ook de toekomst heeft, ook het sterkste is. Er staat in vers 13... van alle koningen van de wereld. We zien het toch ook steeds wel gebeuren. Hè? Welke overheden ook. Landelijke overheden. Of wereldwijde overheden. Die doen wat past bij de duivel. Die de agenda van de duivel volgen. En dan staat er. Vers 13. Ze hebben één lijn mening. En zullen hun kracht en macht aan het beest overgeven. Want dat beest is zo krachtig en zo machtig. Zoals dat iedereen in de tijd van Hitler zijn macht overgaf aan Hitler. Want die had wat te zeggen. Die zou Duitsland te bovenop brengen. En iedereen zei, toe maar. Ik wil ook wel mij aan u geven. generaals en noem maar op, die deden alles voor Hitler. Lijkt alsof alle koninkrijken van de aarde wel samengaan met het koninkrijk van de duivel en dus gaat winnen. Maar, staat er dan in vers 14, deze zullen tegen het lam krijgen. Dat doen ze ten liefste altijd. Het is altijd natuurlijk de aard van het koninkrijk van de duivel. Maar er komt nog een grote eindstrijd. En dan staat er, het lam zal hen overwinnen. Het lam zal hen overwinnen. Dus zij gaan verliezen. Want ze komen misschien tot de Griekse ei, maar niet tot de zet. Tot de op ene laatste letter, maar niet de laatste letter van het alfabet. Hij is de Heer der Heren, de Koning der Koningen. Hij is de Omega. Dus als je je leven geeft aan de duivel, omdat je niet zin hebt om echt met heel je hart en heel je leven naar de Heren te luisteren, om te leven van genade, om te leven uit het werk van Christus, om te leven tot eer van God, als je daar geen zin in hebt, als je daar te trots voor bent, als je daar te veel liefde voor de wereld voor hebt, als je daar te oppervlakkig voor bent, te opstandig naar God toe. Als je dus bij de duivel hoort, wat dan? Dan heb je misschien wel een boos toekomst, maar geen echte toekomst. Het lam zal het rijk van de duivel overwinnen. Dan bereik je misschien wel het best in gezondheid het einde van 2024. Misschien ook het einde van 2034. Maar nooit de eeuwige heerlijkheid. Waar je begint, is ook waar je eindigt. Waar je begint, dat betekent waar je uit leeft. Als je leeft uit een ongeloof. Als je leeft uit wat in de wereld is. Is dat ook waar je eindigt. Maar dat geldt dan ook andersom. Wie leeft uit Christus, die vindt ook zijn einde in Christus. Van hem staat immers, het lam heeft overwonnen. En tot de op ene laatste letter van het alfabet zou je dat niet denken. Maar de laatste letter van het alfabet blijkt, dan is alleen Christus over. Bij de omega of bij de z, daar is alleen Christus nog over. Dan is de duivel geweken en dan blijkt dat het koninkrijk van de duivel inderdaad maar een kaartenhuis was. En dat het koninkrijk van Christus wel klein is, maar toch zo sterk. Denken de kinderen wel die geschiedenis kennen van Nebukadnezar? Daar zie je dat zo duidelijk in. Nebukadnezar had gedroomd. Hij wist niet meer wat hij gedroomd had. Hij was er wel enorm van geschrokken. Hij wilde weten wat het was. En hij wilde ook weten wat het betekent. Dus hij vroeg het aan al de wijzen en die konden het allemaal niet vertellen. Maar toen kwam Daniel. Hij zei, koning Nebukadnezar, God heeft mij bekendgemaakt wat u gedroomd hebt. Ik zal het u vertellen. Zag hij een groot beeld. Dat is het beeld van al die koningen. Dat beeld was veel groter dan een mens. En ieder mens die was onder de indruk. Kijk, dit is het, hè. Dit is het grootste van de hele wereld. Goud, zilver, koper en machtig. Alle koninkrijken van de wereld samen. Indrukwekkend. Ah, zegt Daniel. Maar er gebeurde wat in de bergen. Er werd een steen zonder hand afgehouwen. Ja, daar let je toch niet op. Eén steen in de bergen, dat stelt niks voor. Nee, je moet letten op dat beeld. Dat is mooi. Dat is groot. En één zo'n stomme steen stelt toch niks voor. Daar lette niemand op, hè. Iedereen zat maar op dat beeld te letten. Iedereen let op de wereld. Maar Daniel lette wel op die steen. En hij zei tegen koning Nebukadnezar, kijk goed naar die steen. Daar gebeurt het. Want die was zonder handen afgehouden. Door de eeuwige God. Waarmee God liet zien, kijk, ik ben al die koninkrijken voor. Ik begin. En die steen die rolde van die berg en die werd allemaal groter en allemaal groter en allemaal groter. En tegen de tijd dat hij bij dat beeld was. En dat beeld had er al een hele poos gestaan. Een hele poos dacht iedereen, dat beeld is veel groter dan die steen. Ja, totdat die steen bij dat beeld was. En toen was die steen ineens veel groter. En die verpulverde dat hele beeld. En die steen vervulde de hele wereld. Het leek bijna niks. Maar het was alles. Want daar had God zijn eigen heerlijkheid als het ware in verstopt. Christus, daar gaat het natuurlijk om, hè. Leek bijna niks. Een baby, een kind in de kribbe. En iedereen zei, daar let je niet op. Op de keizer in Rome let je. En op de koning in Rodes let je. En nou, ook nog wel een beetje op de schriftgeleerde fariseeën. En op andere rijke mensen. Maar niet op die baby. En niet op die man. Die zelfs geen zijn eigen huis heeft. Veracht. Maar hij was koning der koningen. En dat is gebleken. Hij gaat verder. Het koninkrijk van de Heer Jezus is al zoveel groter geworden dan het toen was. En hier belooft hij, het zal zijn net als dat die steen bij dat beeld. Het zal de hele wereld overheersen. Als hij dan maar de alfa van je leven is. Dat betekent, als je dan maar je leven op hem grondvest, als je dan maar bij zijn koninkrijk wil horen, dan zul je ook in zijn koninkrijk eindigen. Als hij de alfa is van je leven, is hij ook de omega van je leven. Dus niet alleen van je ziel, van je geloof. Tweede punt, dat wil hij zijn. En degene die het geloof in het hart werkt en die het geloof bewaart en die zorgt dat je blijft geloven. Maar dan zegt hij, dan zorg ik ook voor heel je leven als het ware eromheen. Dan mag je heel je leven, al je zorgen, al je plannen, al je vragen aan mij toevertrouwen. Heel het onzekere 2024. Leg het bij hem neer. Dan zegt hij, dan zal ik het brengen tot een goed einde. Dan zal ik zorgen dat je 2024 goed eindigt. Gezond? Nou, dat weten we niet. Misschien zelfs niet eens levend. Tenminste, niet levend op deze wereld. Maar wel levend met God. Hij is de omega. Hij blijft over. En iedereen die bij hem hoort, die blijft ook over. De Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Amen.